Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij gaan verder met het voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman, geschreven door Robrecht Boudens. En we gaan verder met de teksten voor te lezen die in verband staan met Newmans leven. We zijn aan tekst nummer 15. Na de bekering. Littlemore, 15 maart 1845. Newman aan zijn zus Jemina. Ik heb zo net je pijnlijke brief ontvangen. En ik wou dat ik het middel vond om de dingen voor jou en voor mezelf gemakkelijker te maken. Als ik handelde volgens mijn verlangen, dan zou ik 7 volle jaren wachten. Meer dan dat, en zelfs enkel maar dat, kan bezwaarlijk van mij gevraagd worden. Op mijn leeftijd kan men toch niet meer van mij verlangen. Hoe vliegt het leven toch voorbij? Ik zie mensen sterven die jongens waren, bijna kinderen nog, toen ik geboren werd. Laat nog enkele jaren voorbij gaan en ik ben een man op hoge leeftijd. Welke andere argumenten kan ik nog verlangen buiten deze die ik reeds heb? Op welke andere rijpheid van geest kan ik nog hopen? Als er een reden is om een stap te zetten, dan is het beslist hoog tijd om het niet nog langer uit te stellen. Ik wil mijn krachten wijden aan het werk en niet mijn onmacht. Aan de taak die mij roept, wil ik de jaren geven waarin ik nog nuttig kan zijn en niet de droesem van mijn leven. Gelijkt het niet op een berouw op het sterfbed, wanneer men steeds maar uitstelt wat men voelt zijn plicht te zijn? Wat mijn overtuiging betreft, ik kan enkel herhalen wat ik je reeds toevertrouwde. Ik kan mij volstrekt niet indenken waarom ik ertoe moet besluiten te handelen, tenzij omdat ik denk dat ik God zou beledigen als ik het niet deed. Alleen als ik dit voor ogen houd, kan ik begrijpen wat ik aan het doen ben. Op mijn leeftijd heeft men het graag gemakkelijk. Zelf ben ik ook zo. Nu geef ik een inkomen op waar geen verplichtingen aan vastzitten en dat aan mijn noden tegemoet komt. Wat is het toch in Gods naam dat mij daartoe drijft? Ook ikzelf vraag het mij af. Tenzij dat ik denk ertoe geroepen te zijn zo te handelen. De uitgave van mijn sermoenen bezorgt mij een goed inkomen. Het minste dat ik kan zeggen is dat ik dat op het spel zet. De kans steekt erin dat ze niet meer verkocht worden. Bij velen nog heb ik een goede naam. Vrijwillig doe ik daar afstand van. Bij een groter aantal anderen is mijn faam reeds slecht. Ik speel op hun vurigste wensen in en bezorg hun de triomf waar ze zo op uit zijn. Ik bedroef allen die mij dierbaar zijn en zaai verwarring in de harten van hen die ik onderwees of hielp. Ik ga naar mensen die ik niet ken en van wie ik heel weinig verwacht. Ik maak van mezelf een balling. En dat op mijn leeftijd. Kan iets anders dan een dwingende innerlijke noodzakelijkheid hier de oorzaak van zijn? Heb medelijden met mij, mijn lieve Jemina. Wat heb ik misdaan om zo in de steek gelaten te worden? Wat heb ik misdaan dat men mij de verkeerde weg laat inslaan, als hij althans verkeerd is. Ik ben begonnen met mijn eigen kerk met volle krachten te verdedigen, op een ogenblik dat anderen haar niet wilden verdedigen. Men heeft mij die verdediging aangewreven. Toch is ze grotelijks met succes bekroond. Zelfs tijdens dat succes, nog voor ik met enige tegenkanting af te rekenen had, is het dankzij mijn studie tot mij doorgedrongen dat ik reeds tot een afgescheurde kerk behoor. Ik verzet mij tegen die gedachte. Ik schrijf er tegen. Jaar in, jaar uit worstel ik ermee in mijn werken en ik doe mijn uiterste best om anderen in de Anglicaanse kerk te houden. Sinds de dag dat de twijfel in mij is opgerezen, begin ik een soberder leven te leiden. Inderdaad, vanaf dat ogenblik af tot nu heb ik, voor zover ik erover oordelen kan, meer gedaan voor mijn innerlijke groei dan in welke andere periode van mijn leven ook. Het spreekt vanzelf dat er nog vele onvolmaaktheden geweest zijn en al wat ik deed had beter afgewerkt kunnen zijn. Mag ik, met dat alles rekening houdend, niet deemoedig hopen dat ik door mijn handelwijze Gods liefdevolle leiding niet heb verspeeld? En hoe kan ik op andere domeinen vooruitgang gemaakt hebben als ik in die zo gewichtige kwestie zo schrikwekkend blind gebleven ben? Waarom zou ik jouw liefdevol hart met mijn moeilijkheden beangstigen? Toch geloof ik dat je ervan op de hoogte moet zijn als je de nog grotere moeilijkheid wilt voorkomen mij van buitenuit te gaan beoordelen en je te verwonderen en te bedroeven om wat je onbegrijpelijk lijkt. Zal ik hieraan toevoegen dat ik, hoe beangstigend mijn toestand ook is, niet één ogenblik gedacht heb te zeggen: was ik maar nooit begonnen met de studie van de theologie? Had ik mij maar nooit in kerkelijke aangelegenheden gemengd? Had ik de tracts nooit geschreven? Ik hecht daar niet zoveel belang aan. Ik stel het gewoon vast. Natuurlijk weet ik dat het menselijk hart mysterievol is. Ergens diep in mij kan er een verborgen kwaad schuilen dat ik niet vatten kan. Ik kan een onherstelbare fout begaan hebben die om een straf roept. Maar mag ik er niet nederig van verzekerd zijn dat het vurige bidden van zoveel goede mensen verhoord zal worden? Is het niet geoorloofd zich aan de gebeurtenissen over te leveren, waar zij ook mogen op uitlopen? Mag men niet hopen en geloven dat God de hand heeft in wat gebeurt, ook al ziet men die hand niet? Dat hij een plan heeft dat hij tot een goed einde zal brengen en dat hij mij te gelegener tijd ook zal tonen hoe goed het is? Laten we niet twijfelen. Laat er nooit een reden zijn om eraan te twijfelen dat hij met ons is. Ik bid voortdurend dat hij het mij mag laten begrijpen als ik het verkeerd voor heb. Kan ik iets meer doen? Op wie kan ik mijn hoop stellen, tenzij op hem? Naar wie anders zou ik gaan? Wie anders kan mij goed doen? Wie buiten hem kan mij een woord van aanmoediging toespreken? Wie mij aankijken met een bedroefd gelaat? Hij kan het licht van zijn gelaat op mij richten. Alles is tegen mij. Mocht hij zelf zich toch niet aan de zijde van mijn vijanden scharen? Als zijn wil niet is wat ik meen dat hij is, mocht hij het mij dan zeggen en mocht ik hem gehoor geven. Palmzondag. Wel dan, mijn lieve Jemina, als je mij kunt wijzen op iets waar ik onvoldoende rekening mee hou, doe het. Ik zal je er dankbaar om zijn. Zo niet, stel je gerust en denk dat je misschien het recht hebt te geloven dat hij die tot mij tot nog toe heeft geleid, niet zal toestaan dat ik de verkeerde weg insla. Deze morgen voel ik mij iets minder bedrukt en ik zeg je wat mij nu te binnen valt. Heb ik het recht niet je te vragen, niet te zeggen, zoals je dat in je brief deed, dat ik een verkeerde stap zal zetten? Waar haal je het recht mij te oordelen? Welk recht tot oordelen hebben mijn collega's en de velen die zo oppervlakkig over mij zullen praten? Wie heeft het recht over mij te oordelen, tenzij mijn rechter? Wie heeft zich zoveel moeite getroost om te weten wat mij te doen staat als ikzelf? Wie heeft meer kans dan ik om te weten wat ik moet doen? Ik kan mij vergissen, maar het is de Heer die oordeelt. En oordeel niet, vooraleer de tijd daartoe komt. Tekst 16. Het offer van familie en vrienden. 28 januari 1846. Newman aan Miss Giberne. Kan je mij iemand aanwijzen die op het gebied van de vriendschap meer heeft moeten inboeten dan ik, het zij door dood, het zij door vervreemding? Zovelen zijn overleden, zovelen gescheiden. Mijn moeder is heengegaan. Mijn zussen zeggen me niets, of beter, ze zijn vreemden voor mij geworden. Mijn dierbaarste vrienden, Froud, Wood, Bowden, zijn mij ontnomen. Allen zouden zij zich nu aan mijn zijde scharen. Andere lieve vrienden, die nog in leven zijn, bewegen niet in mijn richting. Pusey held sterk over naar de tegenovergestelde zijde en laat verzet horen tegen mijn houding die hij rationalistisch en zieltogend noemt. Rogers en Mosley zien wat gebeurt met volslagen weerzin aan. Wie heb ik nog van de vrienden die ik een 12-tal jaren geleden had? En wat wist ik 12 jaren geleden van de vrienden die ik nu heb? En toch ben ik zeer gelukkig met hen en kan in alle oprechtheid met Paulus zeggen: alles heb ik in overvloed. En meer nog, samen met hen heb ik, wat ik nooit met anderen heb kunnen hebben, een katholieke hoop en geloof, een katholiek streefdoel. En wat je eigen geval betreft, wees ervan overtuigd dat Gods barmhartigheid alles wat je zal verliezen ook weer goed zal maken, en je zal gezegend zijn, allicht niet op dezelfde manier, maar op een hoger niveau. Tekst 17. Newman aan Pusey, 21 februari 1846. Hoe terecht was ik niet van oordeel dat we elkaar best niet zouden ontmoeten. Om die reden ben ik van je weggebleven. Toen ik je woensdag zag, mocht ik vernemen dat je mijn houding van begin december scherp veroordeelde. Dat dergelijke misverstanden juist nu moeten voorkomen. Wat baat het mekaar te ontmoeten als er telkens misverstanden zijn? Hetzelfde geldt voor de brieven. Ik kan niet eens schrijven om mezelf plezier te doen. Ik wou dat ik iets anders kon zeggen, dat minder hard dan dat zou overkomen. Maar echt, ik durf niet. Ik zou het niet kunnen zonder iets neer te schrijven dat onbehouwen zou klinken. Helaas heb ik geen alternatief tussen zwijgen en iets zeggen dat je pijn zou doen. Mocht er een dag komen dat dit niet langer zo zal zijn, dan zal de voorbije tijd terugkomen en op een gelukkiger manier nog dan voorheen. Tekst 18. Inzicht in eigen toestand. 1847. Uit de in het Latijn opgestelde notities tijdens de retraite in voorbereiding op het priesterschap. Ik draag in mijn geest een kwetsuur of een kanker die mij verhindert een goede oratoriaan te zijn. Het is moeilijk om dat met enkele woorden te beschrijven, want de zaak is complex. Mijn toestand is zo dat ik mij gewetensvol van mijn plicht kwijt, doch er niet in slaag mij tot een hoger pijl te verheffen. Ik sleep mij over de grond. Misschien slaag ik er soms in te stappen, maar buiten slepen en stappen is er niets dat mij in staat stelt een vlucht te nemen. Ik beschik niet over de nodige kracht om buiten mijn toestand uit te stijgen en vooruitgang te boeken. Voor zover ik er mij rekenschap van geef, heb ik geen wereldse ambities. Ik verlang nog rijkdom, nog macht, nog faam. Maar anderzijds houd ik ook niet van armoede, van vervelende verwikkelingen, moeilijkheden, onaangenaamheden. Ik heb schrik voor een slechte gezondheid, als had ik er ervaring van. En lichamelijk lijden vlucht ik. Ik hou van een leven dat tussen overvloed en ontbering ligt. Dit houdt mij bezig. Ik hoop evenwel dat ik, als God het vragen mocht, toch in staat zou zijn om alles wat ik heb vaarwel te zeggen. Ik hou niet van een regel, hoewel ik gedurende 18 jaar van een min of meer regelmatig leven gedroomd heb. Ik hou van rust, veiligheid, een leven in samenzijn met vrienden, met boeken, zonder materiële zorgen, met één woord, een epicuristisch leven. Deze zielstoestand, die ik altijd in zekere mate gekend heb, lijkt mij de laatste jaren toegenomen te zijn. Hoewel ik de vaste gewoonte heb alles te herleiden tot de wil van God, en hoewel ik deze wil ook wens te volbrengen en dat ook in alle belangrijke dingen doe, durf ik zijn wil nog niet tot in de geringste zaken zoeken. En zelfs in de grotere, hoewel ik vaak ernstig gebeden heb zijn wil te mogen kennen, vond dat zijn oorsprong in een bewustzijn dat het mij onmogelijk maakte anders te zijn dan ik ben, eerder dan in een handelen uit geloof en liefde. Ik houd tamelijk stevig vast aan mijn eigen manier van doen. Het valt me moeilijk van plaats of van bezigheid te veranderen, mij bezig te houden met dingen van een ander, te moeten wandelen, reizen, mensen te moeten bezoeken, wanneer ik liever thuis zou blijven. Ik ben bedeesd, lui, maar soms ook achterdochtig. Ik heb slechts een middelmatige moed. Voor het ogenblik ben ik eerder laf. Wat meer is, ik heb niet altijd dat levendige geloof om mij in te zetten tegen de werking van de boze geest in mijn hart. Het intieme besef van de goddelijke tegenwoordigheid heb ik nooit verloren, en ook niet een goed geweten en de zielevrede die daaruit voortvloeit. Maar tegenwoordig aanzie ik de gewoonte van het gebed veel minder als een gave Gods dan als een opgelegde plicht. Wat meer is. Sinds verscheidene jaren hangt er een soort hopeloze duisternis over mijn ziel. Nog altijd kan ik in oprechtheid zeggen, mijn God en mijn al. Maar er zijn de laatste jaren veel dingen geweest die mij drukken. Er is nog meer. Het is moeilijk om uit te leggen en zelf verwondert het me, maar ik heb het gevoel dat ook mijn affecties, heilige zowel als menselijke, bepaalde grenzen niet kunnen overschrijden. In mijn meditaties voel ik mij soms lusteloos, als iemand die de twee voeten samengebonden heeft en niet kan gaan. Er is als een band die mij lam legt, en er oorzaak van is dat mijn woorden en predicaties niet overtuigend kunnen zijn, en mijn gebed en overweging niet vurig, als was er een soort fysische wet die mij dit verhinderde. Het valt mij moeilijk mijn gedachten bij mijn meditatie te houden, of bij de woorden van mijn officie. Mijn geest dwaalt voortdurend af, en als ik mij op één bepaald punt wil concentreren, dan krijg ik een zwaar hoofd. Tekst 19. Geen spijt om overgang. Newman aan Hemner, 10 februari 1848. In zijn Apologia zal Newman schrijven dat hij zich zijn overgang naar de kerk van Rome nooit heeft beklaagd. Het hiernavolgende fragment uit een brief aan Hemner, geschreven 3 jaar na zijn bekering, wijst in dezelfde richting. En hier volgt de tekst. Ik wens je te zeggen dat ik er, sinds de tijd dat ik katholiek werd, nooit aan getwijfeld heb dat ik Gods wil niet zou hebben volbracht. Er is in mij ook geen glimp van spijt omdat ik geen Anglikaan meer ben. Alleen reeds eraan te denken, doet mij glimlachen. De meeste mensen weten wel enigszins wat ik allemaal opgegeven heb om katholiek te worden. En zij kunnen veronderstellen dat het waarschijnlijk veel meer was dan wat zij toevallig weten. Maar zou het verlies nog 100 maal groter zijn, toch zou ik nog een goede koop hebben gesloten. Het is als een uit de schaduwen in het licht komen. Je spreekt van risico's lopen in zaken van geloof. Maar liep ook Abraham geen risico, mijn waarde heer, toen hij vertrok, niet wetend welke het eindpunt van zijn reis was? Hij had zelfs niet de mogelijkheid, die jij hebt, mensen te ondervragen die voor hem vertrokken waren. En al zijn de omstandigheden verschillend, toch zijn ze in zover dezelfde dat zonder geloof niets goeds zal gedaan worden. Wat mij betreft, zoals ik het reeds heb aangestipt, ik heb mij nooit in het geloof kunnen oefenen. Dit wil zeggen dat ik niet tegen twijfel heb moeten strijden. Ik heb niets ontmoet dat mij enige moeilijkheid heeft berokkend. En evenmin ken ik een bekeerling die moeilijkheden had. Maar dit is duidelijk en mag nooit uit het oog verloren worden, dat ieder die tot de kerk komt, moet komen met de geest van een kind dat naar zijn moeder gaat. Hij moet niet de bedoeling hebben kritiek uit te oefenen, maar ontvankelijk staan. En als we geen geloofsbeproevingen hebben gehad, dan is het ongetwijfeld als een natuurlijk gevolg, een beloning om in deze geest tot de kerk gekomen te zijn. Ik hoop dat ik dat zeggen mag zonder pochen. Hoezeer ik ook verlang dat alle mensen die ik ken katholiek worden, ik wens dat ze eerst bidden om geloof, want het zou vreselijk zijn zich enkel uiterlijk te schikken naar de kerk of de stap te zetten in een geest van opstandigheid. God heeft ons niet nodig. Hoe hard het geloof ook is, en hoezeer het ook het verstand te boven gaat, toch zal Hij die de kerk liet spreken, ook maken dat wij luisterend en ontvankelijk staan, als wij met vurigheid om deze gave bidden. Tekst nummer 20. De rol van het denken aan de universiteit. De katholieke universiteit, die in 1851 van de grond kwam en waarvan Newman aanvaard had de rector te zijn, mocht niet op de verhoopte sympathie van het Iers episcopaat en van de Ierse klerus rekenen. Uit de toespraken die hij hield om zijn ideeën betreffende een katholieke universiteit uiteen te zetten, vertalen we een drietal passussen. In een eerste passus beklemtoont Newman dat een universiteit er zich niet mag toe beperken een aantal zaken van buiten te doen leren. Ze moet de studenten leren nadenken. Niet een verrijking van het geheugen mag een ideaal zijn. Men kan in de veelheid van de feiten verdrinken, maar men moet een verrijking van de geest nastreven. Het intellect is belangrijker dan het geheugen. En hier volgt de tekst. Als ik nu eenmaal mag aannemen dat het ware en volledige doel van de intellectuele vorming en van een universiteit niet geleerdheid of vaardigheid is, maar veeleer het vormen of beredeneren van de kennis, wat men filosoferen kan noemen, zal het mij nu ook mogelijk zijn de verschillende bestaande misvattingen betreffende universitaire opleiding recht te zetten. Vooreerst dan, als we ons intellect wensen te verbeteren, moeten we hoger klimmen. Echte kennis wordt niet verkregen op de vlakte. We moeten een breder uitzicht hebben, methodisch te werk gaan, om vaste beginselen verwerven en wat wij leren volgens deze normen groeperen en gestalte geven. Het maakt geen verschil uit of ons werkterrein uitgebreid of beperkt is. Het beheersen wil in ieder geval zeggen dat we in staat moeten zijn ons boven het gewone studeren te verheffen. Wie heeft nooit ongenoegen en wrevel in zich voelen opkomen bij het zien van een gevarieerd landschap? Kronkelende wegen, hoogten en laagten, groene hellingen en dichte bossen, waar alles glimlacht, maar dat op een doolhof lijkt. Een analoog gevoel overkomt ons in een vreemde stad, waarvan we geen platte grond hebben. Zo kan je horen dat ervaren reizigers die voor het eerst in een plaats aankomen, ergens een hoge heuvel of een kerktoren beklimmen, om zo de omgeving te verkennen. Op eenzelfde manier moet je boven je kennis staan en niet eronder. Zo niet zal ze je te neerdrukken, en hoe groter ze is, des te zwaarder zal de last zijn. De geleerdheid van een Salmasius of een Burman zal je tyranniseren als je haar niet meester bent. Imperat aut servit. Kan je ze met een sterke hand hanteren, dan is ze een machtig wapen. Zo niet. Vis concili expers, moli ruit sua. Ze zal bezwijken als Tarpeia onder de drukkende weelde die je opgeëist hebt van schatplichtige generaties. Voorbeelden liggen voor het grijpen. Er zijn schrijvers die even onbeduidend als onuitputtelijk zijn in hun literaire productiviteit. Ze meten de kennis af naar de omvang, zoals ze daar ligt als een ruwe massa, zonder symmetrie en zonder plan. Hoeveel commentatoren van klassieken of van de Heilige Schrift zijn er niet die we verlaten met een indruk van verbazing om hun eruditie, die ons voorbijgetrokken is, terwijl we ons afvragen waarom ze voorbijgetrokken is. Hoeveel kerkhistorici zijn er niet, zoals Mosheim of Dupin, die hun onderwerp in details versplinteren, het leven ervan vernielen en ons van een visie op het geheel beroven door de aandacht die ze aan de onderdelen besteden. Hoe vaak zijn ook de sermoenen van de Engelse theologen uit de 17e eeuw slechts repertoria van opdringerige geleerdheid allerhande. Uiteraard kunnen ook katholieken zonder nadenken lezen, en voor hen, evenzeer als voor de protestanten, gaat het op dat hun wetenschap die naam niet verdient. Het is een wetenschap waarop ze niet hebben doorgedacht en niet tot een goed einde hebben gebracht. Dergelijke lezers worden enkel bezeten door hun wetenschap, doch bezitten ze zelf niet. In feite worden zij er zelfs vaak door meegesleept, zonder dat ook maar te willen. Bedenk dat het geheugen even tyranniserend kan werken als de verbeelding. Als ik het goed voor heb, wordt verstandsverbijstering beschouwd als een verlies van controle over de opeenvolging der gedachten. Als de geest eenmaal in beweging is gebracht, heeft hij niet de kracht zich te laten gelden en wordt hij het slachtoffer van een reeks associaties waarbij de ene gedachte de andere opwekt, als in een mechanisch proces of een fysische noodzaak. Iedereen die enige ervaring heeft met boekenmensen zal moeten toegeven dat er een dergelijk verschijnsel bestaat bij hen die hun geheugen op een overdreven manier gestimuleerd hebben. Bij zulke mensen werkt de rede bijna even zwak en krachteloos als bij de krankzinnige. Als ze eenmaal ergens een onderwerp grondig aangepakt hebben, dan beschikken zij spoedig over geen zelfcontrole meer. Passief ondergaan ze de hele reeks impulsen die zich uit de oorspronkelijke aanleiding ontwikkelen. Ze worden van de ene idee naar de andere gebracht en gaan steeds verder, langs één enkele gedachtenlijn voortploeterend, niettegenstaande de toehoorder alle mogelijke toegevingen heeft gedaan, of afdwalend in eindeloze uitweidingen, niettegenstaande de toehoorder protesteert. Welnu, het is wel duidelijk dat als niemand een krankzinnige zijn gloed en oorspronkelijkheid van gedachten benijdt, we ook niet het cultiveren van een intellect zullen prijzen, dat de prooi geworden is niet van steriele fantasieën, maar van steriele feiten, van losse indrukken van buiten, hoewel niet van ziekelijke verbeeldingen van binnenin. Hiermee wil ik niet ontkennen dat een sterk en vaardig geheugen op zichzelf een werkelijke schat is. Ik wil niet afgeven op een geest die enkel maar goed gevuld is, als hij maar bescheiden blijft. Evenmin als ik een boekenwinkel zou verachten. Hij kan van grote waarde zijn voor anderen, ook als hij dat niet voor de eigenaar is. Evenmin wil ik uit mijn ideale bibliotheek mensen met een veelomvattende en veelzijdige geleerdheid bannen, volstrekt niet. In de ogen van de mensen strekken ze haar tot sieraad. Ik zeg alleen maar dat zij niet het type vormt van wat zij wenst voor te brengen en dat het voor het intellect geen groot winstpunt is meer waarde te hechten aan het geheugen ten koste van vermogens die ontegensprekelijk hoger staan. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.